Welkom bij Radio Maria.
Het archief. Een reis door de geschiedenis van de kerk in onze streken. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij Het Archief, het programma dat u meeneemt doorheen de tijd en waardoor we niet alleen verschillende tijdsperiodes kunnen leren kennen, maar ook meer te weten komen over de bisschoppen en de gelovigen die in die tijd onze streken bevolkten. In ons archiefjaar dat wij vandaag opnieuw zullen verkennen, brak onder meer de Zuiderzeedijk bij onze noorderburen, met een 20-tal doden tot gevolg en een enorme materiële schade. De Duitse kolonie van Kameroen wordt ingenomen door de Britten en de Fransen. Op de nacht van 23 op 24 januari daalt de temperatuur in Montana in de Verenigde Staten van 7 graden naar min 49. En eveneens in de Verenigde Staten wordt het eerste golftoernooi ooit georganiseerd en het parlementsgebouw in Canada brandt af. Het is ook de tijd van de gruwelijke slag om Verdun, waar zoveel honderdduizenden soldaten het leven verloren. En een paar maanden later vindt er voor de Belgische kust de zeeslag plaats tussen Duitsland en Groot-Brittannië. De grote Arabische revolutie begint tegen het Ottomaanse Rijk en Coca-Cola komt op de markt met zijn huidige formule. Het is de tijd waarin Picasso schildert en Albert Einstein zijn algemene relativiteitstheorie publiceert. En de raadgever van tsaar Nicolaas II, de mysterieuze Grigori Rasputin, vermoord wordt door prins Felix Yusupov en de hete adem van de Russische revolutie te voelen is. We schrijven het jaar 1916. In deze periode componeert ook Igor Stravinsky, die ook religieuze muziek heeft gecomponeerd. We gaan straks naar een stukje kunnen luisteren. Maar eerst richten wij onze blik op het bisdom Brugge. In het jaar 1916 bevinden wij ons in het 21ste jaar van het episcopaat van Monseigneur Waffelaert. Een episcopaat dat maar liefst 36 jaar zou duren. We laten onze blik eerst rusten op deze figuur. Gustaaf Jozef Waffelaert werd geboren te Rollegem. Dat is een dorp dat vlak onder Kortrijk ligt en dat op 27 augustus 1847. Hij was de tweede zoon uit het gezin van Angelus Waffelaert en Barbara Theresia Vermeulen. Zijn vader was douanebrigadier. Gustaaf Jozef volgde zijn middelbare studies aan het Sint-Vincentius College te Ieper en in 1866 verliet hij als primus het college om als seminarist filosofie te studeren aan het Kleinseminarie te Roeselare. Op 1 oktober 1867 trad hij binnen in het Grootseminarie te Brugge en volgde er de vierjarige cyclus in de theologie. Het was Monseigneur Fecht die hem tot priester wijdde op 17 september 1870. Gustaaf Jozef werd echter ziek en zag zich gedwongen om tijdelijk zijn studies stop te zetten en kwam zo gedurende 5 jaar in het actief apostolaat terecht. Eerst als coadjutor te Sint-Michielsbrugge en van februari 1871 tot oktober 1875 als onderpastoor te Blankenberge. Van 1875 tot 1880 studeerde hij te Leuven theologie en promoveerde op 20 juli tot doctor in de godgeleerdheid. Op 1 oktober 1880 volgde zijn benoeming tot professor in de moraaltheologie aan het Grootseminarie te Brugge. Op 30 april 1884 werd hij samen met Pieter de Brabandere, die zijn voorganger zou worden, door monsieur Fecht benoemd tot vicaris-generaal. Uiteindelijk zal dus die Pieter de Brabandere, of eerwaarde heer de Brabandere, benoemd worden tot bisschop van Brugge, maar na zijn plotse overlijden werd Gustaaf Jozef Waffelaert op 28 juni 1895 benoemd tot de 22e bisschop van Brugge. En op 25 juli door kardinaal Goossens, toenmalig aartsbisschop van Mechelen, tot bisschop gewijd. Als wapenspreuk koos hij Duc nos quo tendimus, wat betekent leid ons naar het doel dat wij beogen, een citaat uit de metten van het hoogfeest van Sacramentsdag. En inderdaad, zoals de wapenspreuk reeds doet vermoeden, had monseigneur Waffelaert een voorkeur voor mystiek en was doordrongen van het besef dat de christen slechts een pelgrim op aarde is, op weg naar het eeuwige vaderland. En die pelgrimsgedachte komt terug op zijn wapenschild in de vorm van 3 schelpen, die doen denken aan de pelgrimstocht van Jacobus van Compostela, waardoor ook die schelpen symbolen waren geworden in de heraldiek om te wijzen op pelgrims of pelgrimstocht. Op 21 mei 1920, ter gelegenheid van het jubileumfeest van 50 jaar priester zijn en 25 jaar bisschop, ontving hij per grote uitzondering het pallium van de paus. Dat is een liturgisch kledingstuk dat normaal gezien enkel door metropoliet aartsbisschoppen mag gedragen worden, maar per hoge uitzondering wordt het soms als een bijzondere gunst geschonken aan bisschoppen, zo ook aan monseigneur Waffelaert. Hij zal uiteindelijk overlijden op 18 december 1931. En zo zien we dat Gods voorzienigheid groter is dan welk menselijk plan dan ook. De jonge, zieke priester van weleer zou uiteindelijk de langst zetelende bisschop van Brugge worden. Naast een grote aanleg en gevoeligheid voor mystiek had hij een grote voorliefde voor de godgeleerdheid. De biografen die over hem hebben geschreven vermelden stevast dat hij een man was van studie. Iets wat hij ook zijn hele leven zou blijven doen, getuigen zijn vele interessante publicaties. Zijn eerder academische natuur zorgde er wat voor dat hij minder frequente contacten onderhield met zijn priesters. Maar hij benadrukte steeds op de dekensvergaderingen dat de priesters een zeer ruime tijd dienden te geven aan gebed en studie. Hij had dan ook een bijzonder grote zorg voor de opleiding van de priesters. Dat was voor hem uitermate belangrijk. Ook het feit dat een priester een voorbeeld diende te zijn, een andere Christus, de gelovigen moest leiden als een voorbeeld in het geloof. Hij heeft zeer veel gepubliceerd. Zo was hij zeer actief voor het tijdschrift La Nouvelle Revue Théologique en La Science Catholique. En amper 6 maanden na zijn wijding tot bisschop kondigde hij aan dat er maandelijks een nieuw tijdschrift zou verschijnen met de titel Collationes Brugensis. Met als de bedoeling de vragen voor de maandelijkse priesterconferenties daarin te laten verschijnen en het te gebruiken als een communicatiekanaal om beslissingen van Rome of van de bisschop zelf bekend te maken. Ook korte homilieën kregen hun plaats, en deze verschenen niet in de kerkelijke voertaal, het Latijn, maar in het Nederlands. Het was ook in dit tijdschrift dat de bisschop het grootste werk, Meditationes Theologicae, publiceerde, wat trouwens door priester Guido Gezelle in het Nederlands werd vertaald. De hoofdbedoeling was om harmonie te brengen tussen enerzijds theoretische theologie en mystiek. In het jaar 1914 hield hij eveneens de boekenreeks Het Geestelijk Leven stichten, waarin hij de mensen kennis liet maken met de grote mystici. De Broeders van het Gemene Leven, de gelukzalige Rusbroek en uittreksels uit de werken van de heilige Johannes van het Kruis. Het is trouwens ook aan hem te danken dat het belang van Rusbroek in de mystiek werd opgemerkt en zulke opgang kende in ruimere kring. Hij zette zich ook bijzonder in voor het godsdienstonderricht. Zo stichtte hij het tijdschrift Canisiusblad, ter ondersteuning van de priesters die verantwoordelijkheid droegen in het lager onderwijs. In 1903 publiceerde hij een nieuwe catechismus voor het bisdom Brugge, en hoewel het absoluut niet positief werd onthaald, werd het toch de richtingwijzer die zou leiden tot een nieuwe eenheidscatechismus, iets wat tot het jaar 1946 zou moeten wachten. En vooral de opstelling van vraag en antwoord, die later ook in die eenheidscatechismus algemeen werd en werd opgenomen, een stijl die ook bijvoorbeeld nog altijd trouwens gehanteerd wordt in de UCAT, de catechismus specifiek gericht tot jongeren. Monseigneur Waffelaert vond dat het middelbaar onderwijs in handen diende te blijven van het bisdom, om de hoge kwaliteitseisen die de bisschop stelde te kunnen garanderen. Dit botste echter met het initiatief van Monseigneur van Kaloen, die monnik was, oorspronkelijk in Maritsu, maar sinds 1896 werkzaam als priester in Brazilië. Te Loppem werd door hem een nieuwe Benedictijner abdij opgericht. Ten einde te kunnen voorzien in de noden van deze gemeenschap, was het de wens van Monseigneur van Kaloen, die hierin eerder ervaring had gehad, om een abdijschool op te richten. Een initiatief dat dus eigenlijk inging tegen het beleid van Monseigneur Waffelaert. Monseigneur van Kaloen had echter het oor van Paus Pius X. En hoewel Monseigneur van Kaloen eerst probeerde te onderhandelen met Monseigneur Waffelaert, wilde deze niet wijken voor de argumenten van de pater. Hoogst uitzonderlijk was het niemand minder dan de paus zelf die tussen beiden kwam, en die handgeschreven brief is de enige handgeschreven brief van een paus die bewaard is in de archieven van het bisdom Brugge. De brief luidde als volgt, u hoort een vertaling uit het Latijn. Venerabilis frater. De heer Gerard van Kaloen, titulair bisschop en abt nullius van Onze Lieve Vrouw van Montserrat in Brazilië, vraagt met de meeste aandrang dat u, eerbiedwaardige broeder, aan de monniken van de Sint-Andries-abdij de welwillende toelating zou verlenen enkele jongelingen in hun abdij te aanvaarden en hen op te leiden. De winsten van dit kleine college zouden hen uit de nood helpen en volstaan niet alleen om de paters te onderhouden, maar ook de novicen die zich voorbereiden voor de missies in Brazilië en in Congo. Aangezien deze toelating u, eerbiedwaardige broeder, zou laten delen in de verdiensten van het bekeringswerk van zovelen die onze Heer Jezus Christus nog niet kennen, koester ik het blijde vertrouwen dat u volgaarne de gevraagde toelating zal willen verlenen. In deze hoop geef ik u en de gelovigen die aan uw zorgen zijn toevertrouwd, met veel liefde in de Heer, de apostolische zegen, getuigend van een dankbaar en welwillend hart. Uit het Vaticaan op 8 september 1910, Paus Pius X. En daarmee was de zaak natuurlijk besloten. De bisschop besloot dat het dus mogelijk moest worden om dat klein college op te richten en op die manier te kunnen voorzien in de noden van de gemeenschap. Wanneer we het jaar 1916 zeggen, ja, dan zitten we eigenlijk middenin de Eerste Wereldoorlog, die, zoals u weet, liep van 1914 tot 1918. Maar wat na de oorlog? Wat is er toen gebeurd in het episcopaat van Monseigneur Waffelaert? We gaan er zo meteen dieper op in. We gaan er eerst even tussenuit met wat muziek. Laten wij dan luisteren naar een stukje van Igor Stravinsky, het Oče náš, onze vader. En dan gaan we zo meteen kijken verder naar het leven in het bisdom Brugge in het jaar 1916 en de jaren die erop volgden. Wat ook altijd zeer interessant is in deze archieven, is om even te gaan kijken naar de situatie van de priesters. Kijken we naar het jaar 1925, dan zien we 680 priesters. Nu, ons archiefjaar valt iets vroeger, 1916, wel in die periode. Als we kijken naar de cijfers die daarvoor gekend zijn, 1910, zijn er 656. Dus we zien toch een lichte stijging tussen 1910 en 1925. Rekening houdende met de bevolkingsaangroei, die men toen heeft gekend, kan men stellen dat er in al die jaren geen priesternood geweest is. Er waren steeds genoeg roepingen, maar de gemiddelde leeftijd steeg wel. Waar in 1835 slechts 70 parochiepriesters ouder dan 60 jaar waren, telde men er in 1950 al 209. Nu, het is een ruime periode, maar je ziet ook daar toch een stijgende lijn. Wat ook interessant is om te gaan kijken, is welk profiel zou de priester moeten gehad hebben volgens de bisschop en datgene wat hij aangaf. Het is zo dat het concilie van Trente dat duidelijk had getekend. De Franse school van spiritualiteit die heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de bevestiging van het beeld over het priesterschap dat overal ingang zou vinden. Ook voor Monseigneur Waffelaert was het belangrijk dat een priester een vroom man was. Uit de mensen gekozen en aangesteld om hen voor te gaan in heiligheid, verdwijnend achter de hoogheid van het eucharistisch ambt waartoe hij gewijd was, als middelaar tussen God en mens en als plaatsvervanger van Christus, moest de priester een toonbeeld van piëteit zijn, van vroomheid. Het celebreren en opdragen van de heilige eucharistie was daarbij zijn voornaamste taak. Van hem werd ook verwacht dat hij iedere dag een bezoek bracht aan het heilig sacrament. Het bidden van de Vespers en het lof maakt een deel uit van de wekelijkse religieuze zondagsplechtigheden. En voor de gelovigen was er regelmatig een speciale aanbidding en de deelname aan de heilige mis op de eerste vrijdag was ook een veelgeprezen devotievorm. Dus ook een gebruik dat regelmatig voortkwam in de streek. Iedere dag bad de priester zijn brevier. Nu, dat lijkt alsof het iets is uit het verleden, maar ook vandaag de dag vraagt de kerk eigenlijk nog steeds hetzelfde. Het bidden van het rozenhoedje was belangrijk en hij besteedde zo ongeveer een half uurtje aan meditatie en innerlijk gebed. Een boek dat de hele 19e eeuw door steeds opnieuw stof bood voor die meditatie was het werk van Claude Avicenna, Memoriale Vitae Sacerdotalis, dat geïnspireerd was op de navolging van Christus van Thomas à Kempis. En dat boekje werd in totaal 32 keer uitgegeven en nog in 1922 herdrukt. Ook een boekje dat in 1785 reeds in omloop kwam, bleef ook tot ver in de 19e eeuw een gewaardeerd boekje voor de zielenherder, om inspiratie uit te halen. Tijdens het interbellum ontstond een schuchtere interesse voor de liturgie, waarbij de Brugse seminarieprofessor Kallewaard een niet geringe verdienste had. En dat heeft zich dan verder ontwikkeld van daaruit. De parochiepriesters die waren verondersteld op vaderlijke wijze de bestaande noden te lenigen. Vanuit deze ingesteldheid is het te begrijpen dat zoveel pastoors uitgegroeid zijn tot stichters van kloosters, soms zonder dat ze daar uitdrukkelijk de bedoeling toe hadden. Vaak was het zo dat zij opvoeding en onderwijs wilden verschaffen aan de behoeftige volkskinderen op de parochie en dat daardoor enkele vrome jonge dochters werden aangesproken die vervolgens in gemeenschap gingen leven. Als ze zelf al niet het initiatief daartoe hadden genomen en van daaruit naar een religieuze congregatie evolueerden. Sommige gemeenschappen die zwermden spoedig uit tot buiten het bisdom. En als we willen gaan kijken naar de situatie van de gelovigen in het bisdom Brugge rond het jaar 1916 en dan volgend na de Eerste Wereldoorlog, dan is het goed om te gaan kijken naar de sacramenten. Nu, vooral voor het bisdom Brugge betekenden het oorlogsgeweld en de Duitse bezetting een zeer zware tijd. Een aanzienlijk gedeelte van het bisdom lag dan ook aan het front. En zo werden er grote verwoestingen aangericht. Zo werden niet minder dan 84 kerken volledig vernield en 56 in min of meer grote mate beschadigd. Monsieur Waffelaert toonde zijn belangstelling voor de getroffen parochies van deze streek, want van 29 tot 31 oktober 1918 bracht hij er een 3 dagen durend bezoek om zich persoonlijk van de toestand te vergewissen. Een aantal antwoorden van pastoors uit de dekenij Ieper op een vragenlijst hun in 1922 door de deken toegestuurd ter voorbereiding van de dekenale visitatie, geven ons een idee van de toenmalige toestand. De inwoners die uit de dorpen en steden van de frontlijn waren weggevlucht, keerden geleidelijk aan terug. De priesters en de bevolking behielpen zich zo goed als het kon in de gegeven omstandigheden. Een mooi voorbeeld hiervan is de parochie Moorslede. In het begin van 1919 werd een Duitse legerbarak, die als paardenstal had gediend en die op 20 minuten van het centrum van het dorp was gelegen, gebruikt als kerk. De liturgische gewaden waren geleend bij de deken van Roeselare. Er was geen huis of barak overgebleven, geschikt voor een pastorie, en op dat ogenblik waren er nog maar 800 inwoners terug in het dorp. In oktober 1919 kon men een houten noodkerk in het centrum van het dorp oprichten samen met een noodpastorie. De kerk diende ook als schoollokaal voor ongeveer 30 kinderen. De bevolking begon nu weer vlug in aantal toe te nemen en in 1920 moest er al een grotere noodkerk worden geplaatst. Dat was ook een oude legerbarak uit Frankrijk gehaald, weer een oude paardenstal die werd schoongemaakt en gewit. In 1922 was het aantal inwoners al aangegroeid tot bijna 5000 en de parochie bezat nu een houten noodkerk waar ongeveer 500 mensen in konden. Het was nog veel te klein en die voorzien was van het meest noodzakelijke aan liturgische gewaden, meubelen en beelden, alles grotendeels gekocht bij middel van aalmoezen en giften.
Welkom bij Radio Maria.
Wanneer we verder kijken naar de sacramenten, dan kunnen we onder meer even stilstaan bij doopsel, huwelijk en laatste sacramenten. Er waren maar zeer weinig niet-gedoopten. Het bisdom zou slechts 750 tot 800 niet-katholieken geteld hebben. We spreken hier rond het jaar 1930, dat waren de cijfers toen, waaronder ongeveer een 90-tal Joden. Er werd dan ook niet zozeer aan de pastoors gevraagd of de kinderen wel gedoopt waren op tijd enzovoort, omdat het een gangbare praktijk was. De meeste mensen die huwden ook, maar als we dan even gaan kijken naar de cijfers voor onze archiefperiode, wanneer 1916 zitten we in de periode tussen 1913 en 1919, bijvoorbeeld het aantal echtscheidingen in West-Vlaanderen waren er toen 3. Het lijkt een ongelooflijk getal, zeker als we denken aan de situatie van vandaag. Het allerbelangrijkste sacrament is natuurlijk de Heilige Eucharistie. En voor de Eerste Wereldoorlog, maar ook tussen beide wereldoorlogen, hebben de herderlijke verantwoordelijken grote inspanningen gedaan om het eucharistische leven van de gelovigen te bevorderen. Ook gevolggevend aan het motto proprio interpastoralis van Pius X in 1903, ontstond de liturgische beweging, die met succes ijverde voor deelname aan de heilige mis en Gregoriaanse zang promoten, onder andere door de verspreiding van Latijns-Nederlandse misboekjes voor het gezamenlijk antwoorden op de gebeden. Zeer belangrijk waren daarboven de pauselijke decreten, betreffende de veelvuldige communie in 1905 en betreffende de communie van de kinderen in 1910. Die decreten waren tegelijk een bekroning van een lange ontwikkeling van de eucharistische vroomheid in de kerk en ze waren ook de aanzet voor een nieuwe periode van bloei. In het bisdom Brugge bestonden er in de 19e eeuw veelvuldige vormen van devotie tot het heilig sacrament. Naast meer traditionele, die al dateerden van het Ancien Régime, vond toen de devotie tot het Heilig Hart, die zeer verbonden was met de Eucharistie, meer ingang. Er bestonden verschillende vormen van eucharistische aanbidding, dus onder meer het lof natuurlijk, maar ook de gedurige aanbidding en het 40-urengebed. De gedurige aanbidding werd volgens een beurtrol gehouden in alle parochiekerken en publieke bidplaatsen. Daarnaast waren er, volgens het verslag van kanonik Stroom, waarop we deze gegevens baseren, een 25-tal parochies waar men daarboven nog het 40-urengebed hield. Er werd in de steden de gedurige aanbidding minder talrijk bijgewoond, op het platteland was die dag een ware feestdag. De gelovigen die gingen naar de heilige mis, communiceerden, gingen naar de vespers en het lof en ze brachten een bezoek aan het uitgestelde heilige sacrament. In 170 parochies onthield de bevolking zich volledig van handenarbeid op de dagen van de gedurige aanbidding. En in de sacramentsprocessie kwam de eucharistische devotie eveneens tot uiting. Deze was trouwens samen met de processie op Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming de belangrijkste. En verder had iedere parochie apart nog verschillende eigen processies. Alle parochies, een vijftigtal uitgezonderd, hadden een broederschap van het Heilig Sacrament. En in alle, behalve een twintigtal, bestond er een broederschap van het Heilig Hart. En die broederschappen waren bloeiend. Ze telden leden uit alle klassen van de maatschappij en droegen er veel toe bij om de eucharistische devotie te verspreiden en om de eredienst te verzorgen. Daarnaast trof men in meer dan 100 parochies de broederschap van de gedurige aanbidding en der arme kerken aan. In onze archiefperiode, maar nog ver tot de jaren 50, was er ook een grote devotie tot de Heilige Maagd Maria. En dat had eigenlijk verschillende redenen. De mariale bedevaartplaatsen die bleven heel deze periode veel mensen aantrekken. De Dadizele, een dorp dat zijn ontstaan te danken heeft aan zijn bedevaart, werd in 1867 de neogotische basiliek ter ere van de onbevlekte ontvangenis in gebruik genomen. Zij was gebouwd op initiatief van Monseigneur Malou, volgens de plannen van de Engelse architect Welby Pugin. Met een eerste steenlegging trouwens op 8 september 1857 en dat naar aanleiding van de dogmaverklaring in 1854. De verschijningen te Lourdes vanaf 11 februari 1858 in de grot van Massabielle aan de 14-jarige Bernadette Soubirous zorgden er ook voor dat de Mariavereering ongekende hoogte kende. Her en der verrezen grote of kleine grotten waarin het beeld van Maria een plaats kreeg. In die zin was de grot in het Rotsenbos te Houthulst een primeur voor België. Soortgelijke grotten werden opgericht te Nieuwmünster, te Louwe, te Oost-Rozebeke, te Proven en te Varsenaren. De wonderbare genezing van Pieter de Rudder te Oostakker op 7 april 1875 gaf opnieuw een grote groei aan de verering van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. De genezing van deze bedevaartganger uit Jabeke vond ook een grote weerklank in het buitenland. Een paar jaar voor onze archiefjaar in 1898 besloot de pastoor van de Sint-Jansparochie te Kortrijk, eerwaarde heer Brulo, om de Vlaanderens bedevaart naar Lourdes op te richten. Daarmee wilden ze aan de Vlaamse gelovigen de mogelijkheid bieden de Lourdes bedevaart in de moedertaal te beleven. De eerste keer trokken 285 bedevaarders in ouderwetse reiswagens op. 10 jaar later waren dat er al 858, waaronder 84 priesters en zieken. Naast Onze Lieve Vrouw van Lourdes waren er nog andere internationale befaamde bedevaartsoorden die grote invloed uitoefenden. Onze Lieve Vrouw van La Salette werd vereerd in de kapel van de Collettinen te Brugge, ook te Kanegem, Markegem, Tielt enzovoort. Onze Lieve Vrouw van Fatima kreeg een kapel in de Pannen, in Knokke, bij de Jezuïten te Brugge ook, en Onze Lieve Vrouw van Banneu werd ook vereerd in het Begijnhof te Brugge enzovoort. De mariale bedevaartsplaatsen waren in onze periode zo talrijk dat zelfs alleen al een volledige opsomming ervan ons in dit programma te ver zou voeren. Als we kijken naar de voornaamste plaatsen, dan zien we dat de mensen voornamelijk naar Onze Lieve Vrouw te Bredene, naar Lissewegen en zijn omgang, naar Lombardzijde trokken, of met het Blankenbergse vissersvolk naar Meetkerke. Veel belangstelling had ook het fijn neogotische heiligdom van Vieven, de Sint-Kruis bij Brugge. Een meer dan lokale verering genoot ook Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid te Isenbergen en Onze Lieve Vrouw van Groeningen te Kortrijk, Onze Lieve Vrouw van West-Rozebeke en van Assenbroek. De devotie tot Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën gaat ver in de tijd terug. Er zijn zeer veel kerken waar deze devotie een plaats heeft gekregen. Een zeer oude devotie trouwens, waarvan de oorsprong in de Sint-Salvatorskerken wordt gezocht. Nog belangrijker was de verering tot Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. De Dominicanen gaven de eerste groei aan deze devotie die te Brugge werd gelokaliseerd in de Sint-Walburgakerk. Daar hingen ook de 4 mirakelschilderijtjes over de Rozenkrans. Dat de Rozenkrans in het bisdom Brugge vrij vroeg ingang vond, bewijst onder andere de stichting in 1600 reeds van de Broederschap van de Rozenkrans te Ledigem. Van hun kant maakten de Redemptoristen Onze Lieve Vrouw van altijddurende bijstand bekend, ook al omdat deze icoon te Rome in hun kerk werd bewaard. De Moeder Gods werd onder een zeer brede waaier van benamingen vereerd. Onze Lieve Vrouw van Mezen, van de Harteklop te Bissegem, van de Iep te Westnieuwkerke, ter Kleite te Rinningelst, van Langewaarde te Merkem, van het Licht te Lendelede, van Sarepta te Moerkerke, ter Warande te Heule, Onze Lieve Vrouw van de Roos te Oost-Rozebeke enzovoort. Tot de oude epitheta die aan de Heilige Maagd in Vlaanderen toegekend werden, behoorden Onze Lieve Vrouw van de Blindekens en Onze Lieve Vrouw van de Potterie te Brugge. Van laat-middeleeuwse oorsprong waren de processies van Onze Lieve Vrouw van Tuinen te Ieper, 1383 daterend, en van Onze Lieve Vrouw van Sint-Jan te Poperingen. Uiteraard werden ook vele kapelletjes ter ere van de Heilige Maagd Maria opgericht, zowel te landen als aan de huisgevels in de stad. Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men u Maria tegen. Dit werd een van de meest geliefde Maria-liederen samen met het eenvoudige Te Lourdes op de Bergen, dat Guido Gezelle omdichtte tot vervaarlijke rotsen, zo woest en vereend, ik ging en ik zag uw onroerbaar gesteend voor de eerste bedevaart van Vlaanderen naar Lourdes. Toch heel bijzonder om ook al deze devoties tot Onze Lieve Vrouw te leren kennen. Het zijn er zoveel dat het ons werkelijk te ver zou leiden om ze allemaal te noemen, maar op die manier hebben we toch een gepaste plaats kunnen geven aan Onze Lieve Vrouw. Wel, hoe toepasselijk kunnen wij deze aflevering van het archief besluiten dan met dat mooie Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen lied dat door zovelen geliefd is en volop kan worden meegezongen. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we dus aan het einde gekomen van deze aflevering van het archief waar wij in het jaar 1916 het bisdom Brugge en zijn inwoners beter mochten leren kennen. Monseigneur Waffelaert, maar ook zijn verantwoordelijken, zijn priesters, de gelovigen die in het bisdom Brugge en omstreken woonden. En vooral op welke wijze dat zij hun geloof beleefden en in welke wijze dat zij een devotie hadden tot Onze Lieve Vrouw. Ik hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het archief. Dan gaan we samen een nieuwe tijdsperiode ontdekken op een andere plaats in het Vlaamse land. Graag tot een volgende keer en nog een bijzonder fijne dag gewenst.